Matthäus 22, waar ik lees vanaf het eerste vers. En waar staat, en Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende, het koninkrijk der hemel is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zeg de genoden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij zoals niet achtende zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom ga tot de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars, bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover. En ik ben geneigd te zeggen, tot zover deze gelijkenis, en het is nog een eenvoudige gelijkenis ook. Want hoe dat ook zij, we hebben natuurlijk langzamerhand hier in het Matthäus-evangelie al heel wat gelijkenissen onder ogen gehad. En gezien dat het inderdaad zo is zoals de Heer Jezus zelf na zijn eerste gelijkenis in Matthäus 13 zei. Gelijkenissen spreken niet zozeer over de openbaring van het koninkrijk, maar zij spreken per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Want, zei hij, het is hen, wijzend op het volk en op de schare in Matthäus 13, het is hen niet gegeven om de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten, maar u is het wel gegeven. En heel dit Matthäus-evangelie door vinden wij gelijkenissen in dezelfde aard als die van Matthäus 13 uiteraard. En zoals altijd spreken zij over onze tegenwoordige tijd, ik wil niet zeggen bedeling, want dat klopt niet helemaal, maar wel spreken ze over de tegenwoordige tijd, waarin immers dat koninkrijk der hemelen van Christus, Gods of der Messias, of hoe het maar genoemd mag worden, wel degelijk is aangebroken, maar in elk geval niet is geopenbaard. Want dat is waar het over gaat. En dat is ook wat we heel het Nieuwe Testament door benadrukt vinden. Inderdaad, want dat is het meest elementaire van onze bedeling. Ik zeg altijd, het had weinig zin om te spreken over hoe het zou zijn in het koninkrijk en in de openbaring van het koninkrijk van de Messias. Want dat staat allemaal uitgebreid in het Oude Testament. Ook trouwens, hoe dat zou tot stand komen. Maar wat in het Oude Testament in ieder geval niet uitgebreid staat, is dat voordat dat koninkrijk geopenbaard zal worden op aarde, zou het verborgen zijn, in elk geval in de hemel. En daar gaan al deze gelijkenissen over. En ik hoop dat u de vorige nog vers in het geheugen hebt. Want ik vind die vorige gelijkenis, die is zo duidelijk en zo sterk. Mede omdat die door de Heer Jezus ook van commentaar wordt voorzien. En zelfs heel uitgebreid. En onder gebruikmaking van oud-testamentische schriftplaatsen. U weet wel, de gelijkenis over de boze wijngaardenier, zoals zij genoemd wordt, waarbij de wijngaardeniers de vrucht van de wijngaard niet opbrachten. En toen werd er als commentaar gegeven, de vraag was in de eerste plaats door de Heer Jezus zelf, wat zal die Heer van de wijngaard doen met deze boze landlieden? En het antwoord was, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen, vers 41. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. En de gedachte is dan ook dat de wijngaard, en dat wil zeggen het erfrecht op het koninkrijk, want daar komt het op neer, gegeven zou worden aan een ander volk. En in de praktijk om het dan nu deze keer maar weer even kort te zeggen. In de praktijk is dat inderdaad terechtgekomen bij de gemeente in plaats van bij het Joodse volk. Waarna de heer prompt zei: hebt gij nooit gelezen in de schriften, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks? Zodat de verworpen steen toch de grootste en meest eervolle plaats in het bouwwerk inneemt. En dat dat bouwwerk de gemeente is in onze dagen, waarvan Christus inderdaad hoofd des hoeks is, namelijk de top van het bouwwerk. Dat lijkt mij een duidelijke zaak. En bovendien zei de Heer het ook letterlijk in vers 43. Daarom zeg ik u lieden dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En daarmee wordt de val van het Joodse volk aan de ene kant aangekondigd en de roeping van de gemeente aan de andere kant. En het is dat thema wat wij in beginsel eigenlijk in alle gelijkenissen tegenkomen. En zo ook in deze gelijkenis van Matteüs 22 over de koninklijke bruiloft. Het probleem met die gelijkenissen over bruiloften, dan wel maaltijden, is altijd, maar dat is even onder ons dat ik dat nou zeg, is dat wij ons altijd afvragen, en wie is nou de bruid? En daar heb ik altijd een beetje schik van in het geheim, want in al die gelijkenissen over een bruiloftsmaal of wat het maar wezen mag, komt nooit een bruid voor. He? Toch? Never. Echt niet. En er is een goede reden voor. De reden daarvoor is dat het ook geen bruiloft is. Althans niet in de eerste plaats. Want, maar ik meen dat ik dat eerder al eens uiteengezet heb, maar misschien vergis ik me, was het op zondag in plaats van op dinsdag enzovoort. U weet, wij achten alle dagen gelijk, dus ik kan het verschil nooit onthouden. Maar zo'n bruiloft, wat hier dan een bruiloft genoemd wordt in vers 2, dat is een gamos in het Grieks. En een gamos in het Grieks is gewoon een maaltijd, een feestmaaltijd. Maar hetzelfde woord wordt inderdaad ook vertaald met bruiloft. En dikwijls ook terecht. En soms valt erover te twisten, zoals ook in dit geval. Want bij absentie van een bruidegom, zowel als een bruid, lijkt mij toch vreemd om van een bruiloft te spreken. Hoe het ook zij, het is altijd hetzelfde woord, de bruiloft of een maaltijd, waaruit de eerste conclusie getrokken moet worden, namelijk dat de bruiloft gevierd wordt met één maaltijd, met één feestmaal. Het is namelijk hetzelfde, het hoort zo. En bovendien, beide, zowel de bruiloft als de maaltijd, drukken hetzelfde uit, namelijk het tot stand komen van gemeenschap. Dat is de essentie van de bruiloft, waarbij man en vrouw worden samengevoegd en geacht worden één geheel te worden. De gemeenschap komt tot stand, maar de maaltijd, heel de Bijbel door, is net zo goed de uitdrukking van gemeenschap. Men schuift aan, men ligt aan of men zit aan, wat het maar wezen mag. Aan dezelfde tafel is het idee en men eet uit dezelfde pan. Dat gaat tegenwoordig niet meer zo, maar dat was vroeger wel zo. Dat weet je toch hoe dat vroeger in Oldenbroek vast wel een grote pan op tafel met aardappels en iedereen een vork. Als men zo rijk was, anders moest de vork doorgegeven worden. Toch of niet? Maar zoiets. Nou, laat het zomaar niet zeggen. Maar in ieder geval, het eten van aan dezelfde tafel is de uitdrukking van gemeenschap. De maaltijd staat voor gemeenschap. Vandaar, wij geven elkaar als we elkaar ontmoeten, als het een beetje mee zit, een hand. Bij voorkeur de rechterhand der gemeenschap. Maar er zijn hele volkstammen waarbij je er niet af bent met elkaar een hand te geven. Zoals bijvoorbeeld bij de Bedouïnezuster, dan moet je ze zoenen. De mannen, ja, de mannen onder elkaar ook, zeker wel. En er zijn nog weer andere volkstammen, daar word je meteen uitgenodigd om de maaltijd te nuttigen. Dan moet je mee eten. U weet wel, allemaal mee eten is de uitdrukking. Want dat is de uitdrukking van verbondenheid, zo is dat. En we vinden dat in de Bijbel ook terug, uiteraard. Maar dat zal ik gezegd hebben naar aanleiding van Matteüs 13. De gelijkenis van het zuurdeesem en de drie maten fijn meel. Toen bij Abraham iemand op bezoek kwam, werd hij meteen uitgenodigd voor de maaltijd. Het bleek de heer zelf te zijn. Maar goed, dat doet nou niet zoveel te zaken. Maar het is meteen een maaltijd. Wil u wat eten? Dan wordt een maaltijd bereid. Want dat is de uitdrukking van gemeenschap. En wij worden geacht dat allemaal te kennen. Via het zogeheten avondmaal. Waar wij geacht worden aan dezelfde tafel letterlijk te zitten. Nou ja, voor zover mogelijk. Maar in ieder geval te eten van hetzelfde brood, zodat we allen eens brooddeelachtig zouden zijn. En oordeelt gij zelf hetgeen ik zeg, hè? Zegt apostel Paulus, is dat brood dat we eten niet een gemeenschap des lichaams van Christus? De maaltijd is namelijk een beeld van gemeenschap. En daarmee dus ook van leven. Dat is iets moeilijker om uit te leggen, maar gemeenschap is nou eenmaal leven. Leven is gemeenschap en daar waar geen gemeenschap is, daar heeft men geen leven, is ongeveer het idee. Leven is een hoge mate gemeenschap, communicatie, verbondenheid, hoe dat allemaal maar heten mag. En dat is het wat uitgedrukt wordt in de maaltijd. Moeilijker is het niet. Vandaar dat in heel deftige kringen van oudsher sommige gezinsleden, dan wel personeelsleden, vooral niet mochten mee eten van dezelfde tafel. En als het wel van dezelfde tafel was, dan pas later. Dan moest men op zijn beurt wachten. Men mocht niet gelijk aanzitten, want verschil moest er wezen. Het is allemaal cultuur, zuster, ja. Maar je herkent daarin de betekenis van de maaltijd. En vandaar dat zo'n grote feestelijke maaltijd aangeduid wordt met hetzelfde woord als het woord voor de bruiloft. Het drukt gemeenschap uit. Vandaar dat het beeld van bruidegom en bruid die verenigd worden wel degelijk gebruikt wordt voor het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe verbond. En met grote nadruk zeg ik dan dat het dus zo wordt toegepast op Israël. En daarvan afgeleid krijgt het ook een toepassing op de gemeente. Die leeft net zo goed onder het nieuwe verbond. Maar goed, daar zou ik dan veel meer over moeten zeggen. Maar dat doen we vanavond niet. Lijkt me niet zo nuttig. Maar het gaat maar om het beginsel. Dat het nieuwe verbond als zodanig wordt voorgesteld als een maaltijd. Als een bruiloft, als gemeenschap enzovoorts. En waar men hetzelfde voedsel eet, is het idee dat men deel krijgt aan hetzelfde leven. En hoe je dat ook keert of wendt, onder het nieuwe verbond, dan wel onder een nieuwe schepping, heeft men allen deel aan hetzelfde leven, namelijk het leven van Christus. En begrijp je me goed, ik neem even een paar grote stappen. Als het eenmaal zover is dat de jongste dag zelfs gepasseerd is, dan kennen wij een nieuwe schepping waar de gemeente een plaats in heeft, waar Israël een plaats in heeft, waar de volkeren een plaats in hebben. Maar we spreken zonder uitzondering over mensen die uit genade zijn wedergeboren en door geloof, en die daardoor deel hebben gekregen aan het leven van één en dezelfde Christus. Er is maar één soort eeuwig leven. Begrijp je wel? En toch gemeenschap. Vandaar dat die situatie ook beschreven wordt als God, alles en in allen. Vele struikelen over de uitdrukking. Maar het idee is gewoon dat dat goddelijk leven, dat leven van Christus, is in een ieder. En in degene die het niet is, moet ik het anders zeggen, degene waar dat niet in is, die is er niet. Hoe ik dat langzamer zeggen? Meer. Is er niet meer. Al wat overblijft, het overblijfsel zal ik maar zeggen, al wat deze nieuwe schepping uiteindelijk ingaat, zal deel hebben aan één en hetzelfde leven van Christus. En overdrachtelijk gesproken, men eet dus allen van dezelfde tafel. Dat is het verhaal. En dus is de maaltijd eventueel te vertalen met bruiloft, als u maar begrijpt dat het om een maaltijd gaat en dat zeker niet essentieel is wie de bruidegom is of wie de bruid, want daar gaat het gewoonlijk helemaal niet over. Gewoonlijk niet. Helemaal nooit, voor zover ik weet. Wij komen, ik geloof dat ik één keer een bruidegom tegenkom in Matthäus 25. De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden. Dan moet de bruidegom komen, maar die gelijkenis staat ook op een heel bijzondere plaats. Maar voor de rest, nooit. Voor de rest is het zoals hier. Iemand, een zeker koning, die voor zijn zoon een maaltijd bereid had. Als je het zo vertaalt, dan ben je meteen van het probleem af. Je gaat zoeken naar wie is nou de bruid. Toch? Daar hoef je niet naar te zoeken, er speelt geen rol van betekenis. Bovendien, een van de problemen waar ik vroeger wel eens tegenop ben gelopen, was dat dan zo'n gelijkenis besproken werd. En de bruidegom, dat was dan altijd wel Christus, maar de bruid was de gemeente, de bruiloftsgasten was de gemeente. En als het een beetje tegen zat, dan was die ene gast die zonder bruiloftskleed binnen was, was eventueel ook nog de gemeente. Want het werd altijd gezegd dat wij dan onze bruiloftskleden aan moesten trekken. Weet je wel? Nee, dat heb ik niet van mijn vader gehoord. Zo. Nee, zuster, dat niet. Maar ik heb nog wel eens meer gehoord dan dat alleen. He. We zijn de bruid. We zijn de bruiloftsgasten. En we zijn eventueel die bruiloftsgast zonder bruiloftskleed. Die er weer uitgegooid kan worden. Zo gaat dat toch of niet? Daar kun je dan helemaal dus niks meer mee. Dus ik waarschuw u ervoor. Het gaat niet over een bruid. Het gaat om degene die genood zijn tot deze maaltijd. Maaltijd, voor mij een bruiloft, maar maaltijd, want het is hetzelfde woord. Maaltijd die gewoon een beeld is van het nieuwe verbond. Of zullen we een andere term gebruiken? Als we de hoge priester aan het hoofd zien, dan heet het nieuwe verbond. Zien we een koning aan het hoofd, dan noemen we het gewoon koninkrijk. Maar wie het verschil weet mag het zeggen, want dat hoofd is onder alle omstandigheden dezelfde. De koning en priester naar de ordening van Melchizedek. En dus of het nou gaat over het nieuwe verbond of over het koninkrijk Gods, dat maakt absoluut geen enkel verschil. Het gaat gewoon over dat wat tot stand zou komen door de opstanding van Christus. Een nieuwe schepping namelijk. Nou goed. Dus ik gebruik de termen ook gewoon door elkaar. Dat is wel goed om daaraan te wennen. Maar het koninkrijk der hemelen, vers 2, is gelijk aan een zekere koning. Niet gelijk aan een zekere koning uiteraard, hè, maar delen gelijkenissen. Is gelijk aan een zekere koning die zijn zoon een bruiloft bereid heeft. En nou niet meteen zeggen, er staat koninkrijk der hemelen, dus gaat het niet over de gemeente. Want de gemeente is niet het koninkrijk, want ik weet wel 7, want dat is het goede aantal altijd, weet u wel. Als je er 8 hebt, wordt het twijfelachtig, maar ik weet wel 7 verschillen tussen de gemeente en het koninkrijk. Ik weet altijd meer overeenkomsten dan verschillen. Zo zonder meer. Daar zweer ik u. Dat meen ik, dat is echt waar. Want het is wel degelijk het koninkrijk. Maar zoals gezegd, hoewel die gelijkenissen beginnen altijd met die uitdrukking, bijna altijd met het koninkrijk der hemel is gelijk aan, is het bij de eerste gelijkenis al gezegd, en vanaf de eerste, denk erom, het gaat niet over de openbaring van het koninkrijk, maar het gaat over specifiek de verborgenheden van het koninkrijk. En dat blijkt hier ook wel, want wat hier gebeurt is duidelijk genoeg. Er wordt een maaltijd aangericht, de genoden worden geroepen en zij weigeren te komen. Zoals op een andere plaats staat. De ene had een juk ossen gekocht en moest ze uitproberen. De andere had een vrouw getrouwd. Nou vind ik dat een geldig excuus, maar daar gaat het nou niet over. Maar weet je veel, ze hadden allemaal excuus en het ging niet door. En de koning of wie het maar was, de heer werd kwaad en zei tot zijn personeel, nou ga dan maar gewoon de straat op en pluk ze maar uit de heggen en stegen, pluk ze maar van de straat. En dus kwamen de lammen, de kreupelen, de blinden, kortom, u en ik. Want, ja, zo is dat nou eenmaal. Want de genoden wilden niet. Dat is een interessant verhaal overigens, maar laat ik het iets langzamer vertellen. Er staat, het koninkrijk der hemelen is gelijk, en dan weet je meteen, denk erom, het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk, is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Dat die koning gewoon God zelf is en dat die zoon de zoon van God is, dat hoef ik toch eigenlijk niet meer toe te lichten. Het is een maaltijd ter ere van en gewijd aan de zoon Gods. En dus feitelijk gaat het gewoon om het nieuwe verband dat zou aanbreken. En dan staat er, hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. Bij die zin moeten we de draad vooral goed vasthouden en nauwkeurig lezen. Want er staat niet om mensen te noden. Dat heb je toch, hè? Om de genoden ter bruiloft of ter maaltijd te roepen. Dat wil zeggen, op het moment dat ze nu hier in vers 2 geroepen worden, horen zij niet voor het eerst dat er zo'n maaltijd aangericht is. Zij waren namelijk al genoden en nu worden ze geroepen. Dat is nog niet zo moeilijk, hopelijk, hè? Bij een beetje plechtig diner gaat het ook zo. Maar men verzamelt in de, hoe heet zoiets, in de foyer of in de lounge, of in de, hoe dat maar heten mag, hè. Toch? En men krijgt misschien een hapje vooraf of een borrel, weet je veel wat. En, ja, want roken mag tegenwoordig niet meer. Dus, hè? Dus, maar men zit te wachten en op een gegeven moment dan wordt medegedeeld dat de gasten aan tafel kunnen schuiven. Dat was niet nieuw, dat wisten we al, wisten alleen nog niet precies hoe laat. Het is ook wat later geworden, want de soep was verbrand en weet je veel. Hè? U begrijpt toch waar ik het over heb? En of dat nou dagen van tevoren al geregeld was of niet, het punt is gewoon, zij waren genoden. Ze hadden de mededeling daarvan ontvangen, ze waren uitgenodigd, ze zouden nog nader geïnformeerd worden omtrent het juiste tijdstip. En dan zouden zij daar moeten zijn. Netjes in bruiloftskleed en wel, zou ik maar zeggen, in het voorgeschreven tenue. Maar zo heette dat in dienst, althans. Waar we het dan over hebben, mag helemaal niet moeilijk zijn, want dat dan gesproken wordt in ieder geval en minstens over het Joodse volk, dat lijkt mij een duidelijke zaak. Zij waren de genoden, zij waren het uitverkoren volk enzovoorts. Zij waren bestemd voor dat koninkrijk, voor het nieuwe verbond. Aan hun was het ook inderdaad beloofd, al, en dat is geen overdrijven, al eeuwen geleden. Al vele eeuwen geleden bij nader inzien. Want feitelijk, als ik het officieel neem, dan werd dat nieuwe verbond en daarmee deze maaltijd toch al in elk geval officieel en zwart op wit beloofd aan Abraham en zijn zaad. En sinds die tijd is heel dat volk van Israël en alles wat van Abraham afstamt, van Abraham, Isaac en Jacob afstamt enzovoort, het genode volk, bestemd voor het koninkrijk. En in de loop der eeuwen wordt die belofte vele malen herhaald, ook in de dagen van het oude verbond, dat er 430 jaar later bijgesteld was, weet je nog. Maar het deed de beloften omtrent deze maaltijd en omtrent dit nieuwe verbond helemaal niet teniet. En toen het een keer zover was, toen kwam de uitnodiging tot het Joodse volk. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Laat u zonden afwassen, ga je handen wassen voor het eten. Populair gezegd, maar dat is toch wat de fariseeën zouden doen. Wat men onder de wet zou doen. Zich reinigen, zich wassen voor het eten. Dat hoorde zo. En nu gaat het om die echte maaltijd die bereid was enzovoort. En hen wordt gezegd, bekeert u en laat uw zonde afwassen. De dopers daar een prachtige uitbeelding van. Ja, natuurlijk is het een uitbeelding van dood en opstanding. Dat weet ik wel, maar net zo goed daarmee van afwassing van zonde, reiniging. Het is een rituele reiniging feitelijk. Dat die reiniging in werkelijkheid tot stand komt door dood en opstanding en dus door wedergeboorte, dat is een duidelijke zaak. Maar dat is toch wat gepredikt werd in de tijd, in deze dagen die hier in Matteüs beschreven worden. De bruiloft stond eraan te komen, de tijd was zover. Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, bekeert u en hoe het allemaal maar eten mag. Dus blijft er niet. En dat zien we inmiddels pakweg 21 hoofdstukken lang. Hiervoor namelijk. Hè. Men wilde niet, de genoden hadden er geen trek in. En ik geloof dat we daar vorige keer ook wat uitgebreider bij stil hebben gestaan, naar aanleiding van de voorgaande gelijkenis. Het probleem is namelijk dat men liever leefde in de verwachting van eenmaal komt die grote maaltijd, dan dat men daadwerkelijk aan die maaltijd zou aanzitten. Daar komt het ongeveer op neer. Men houdt het liever voor de toekomst, hè, dan dat deze beloften inderdaad vervuld zullen worden. En zo is het met het Jodendom vandaag, en zo is het met het Christendom vandaag, tot in de vrije evangelische kringen aan toe. Want in alle richtingen wordt gesproken over de komst van de Messias. Maar de algemene gedachte is, je kan niet weten wanneer hij komt. En de algemene wens is, wij hopen dat het nog heel lang zal duren. En men haalt allerlei argumenten aan om dat dan eventueel te kunnen onderbouwen. Dat kan uiteraard niet. Maar men probeert het, men wil het namelijk niet. Niet echt. Men laat dat voor de toekomst. En als je Maranatha roept tegenwoordig, dan wordt door degene die normaal op die kreet reageren gezegd, ach, Die weet ik of dat komt wel, maar laten wij ons nu reinigen. Want daar gaat het om. Het gaat om nu vandaag dat wij ons reinigen. Weet je wel? In Johannes 3 heb ik laatst over gesproken. In Wezep, geloof ik. Maar goed. Hè? En daar blijft het dan bij. En die toekomstverwachting, och, dat... Wat dat betreft zijn de Jehovah's getuigen niet de enigen die die toekomstverwachting maar op de lange baan geschoven hebben. Toch? En verwisseld hebben voor het hier en nu. Wat in andere kringen natuurlijk al veel eerder gebeurd is. Toch? Men wil het eigenlijk niet. En als het eenmaal zover is, dan gelooft men er bij voorkeur niet. Of had men het liever niet geweten of wat er maar wezen mag. Een dwaasheid eigenlijk, hè. Maar goed, zo was het in de tijd onder het Joodse volk. Want er staat dat deze koning, God zelf dus feitelijk, zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. En zij wilden niet komen. Ze wilden gewoon niet. En dat is kennelijk van toepassing op het Joodse volk dat immers niet wilde. Want, zeg ik altijd, als een... Als de Messias komt, betekent dat het eind van het Jodendom. Als de essentie, de wezenlijke inhoud van het Jodendom is dat men wacht op de komst van de Messias, dan is die essentie van het Jodendom en daarmee heel het Jodendom, het Judaïsme, verdwenen als de Messias gekomen is. En in die zin houdt men dan op Jood te zijn. Het is een heel eenvoudige redenering. En dus wil men het niet. Het is nou voor het eerst trouwens dat ik in Israël dit soort uitspraken van mij ook van hun kant bevestigd gehoord heb. Want ik heb er nou gehoord, die zeiden ja, natuurlijk wij verwachten de Messias, maar we hopen eigenlijk dat hij niet komt. Dat zal wel niet de algemene tendens zijn, misschien, of men zal het niet hardop zeggen, maar we hopen eigenlijk dat het niet komt. Want op onze mededeling dat dan toch als de Messias komt Jeruzalem zou worden verwoest. Zeg maar ja, dat weten we, maar daarom hopen we ook eigenlijk dat hij niet komt. Eindelijk even een eerlijke uitspraak er tussendoor tegenover foreigners. Hilversummers. Tegen gooiers. Tegen buitenlanders. Eventjes tussendoor. Maar niettemin, zo zit het natuurlijk wel. In werkelijkheid wilde men niet, wil men niet nu, maar men wilde ook niet in de dagen van de Heer Jezus zelf. Zo was het nog eenmaal. En dus de genoden wilden niet komen. Daarna staat er wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zeg tot de genoden. Niet zeg tot de mensen, namelijk nodig ze uit. Zeg tot de genoden. Zij hadden allemaal al een uitnodiging in huis, zal ik maar zeggen. Zeg tot de genoden, ik heb mijn middagmaal bereid. Een diner heet zoiets, hè? Ik heb mijn maaltijd bereid, mijn os en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Komt tot de bruiloft, zongen de zingende zusjes. Maar dat is 30 jaar geleden of langer. He? Gaat in de bruiloftzaal, komt, alle dingen zijn gereed. Enzovoort. He? Toch? Maar de uitnodiging oorspronkelijk, of deze oproep oorspronkelijk, was er een niet gericht aan heidenen, maar oorspronkelijk gericht uiteraard aan het Joodse volk. Dat er alles van moest weten over hoe het zat met die maaltijd. Maar toen het een keer zover was, wilde men niet. Er staat er ook vers 5, maar zij, zoals niet achtende, of er geen waarde aan hechtende, geen acht opslaande, ze zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap, enzovoorts. De akker is de wereld, weet u nog? Dat was in een andere gelijkenis, maar dat blijft voor gelijk, hè? Matthäus 13, gelijkenis van het onkruid, de akker is de wereld. Dat wil zeggen, de een ging naar zijn akker en richtte zich op de wereld en daarmee op aardse zaken in het algemeen, de dingen van de oude schepping. En de ander ging tot zijn koopmanschap, en dat is helemaal niet zo'n aardige uitdrukking, maar koopmanschap is de term die gebruikt wordt ter aanduiding van het judaïsme als zodanig. Wat denkt u van de zogeheten... Heb je dat niet laatst besproken? Jazeker, in hoofdstuk 21. De tempelreiniging. Hier staat, gij hebt het door een moordenaarskuil gemaakt. Maar op een andere plaats staat, jullie hebben het door een huis van koophandel gemaakt. Ik geloof dat het zo in Johannes 2 staat, maar dat is dan niet de zaken waar het precies staat. Maar het wordt als koophandel beschreven. Namelijk als een onderdeel van de cultuur en de economie, zal ik maar zeggen, waar iedereen beter van wordt. Dat is het eigenlijk, hè? Koophandel. Waarop bij komt dat het begrip koophandel rechtstreeks verband houdt met de naam Kanaan. En daarmee een van de aanduidingen is van Israël. En het misbruik dat Israël dan wel het Joodse volk maakt van het woord gods. En van de godsdienst die daarbij hoort. Dat heet nou helemaal koophandel. En niet in de positieve betekenis van de term, uiteraard. Hè? Maar goed, zij zoogs niet achter, er zijn heengegaan deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. En dat is nog het meest nette, want dat zijn de onverschilligen, die zeggen ze zoeken het maar uit met hun evangelie. Want van andere staat, zij grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Dat is ongeveer hetzelfde als en zij zonden hem gezanten na, zeggende wij willen niet dat deze over ons koning zij. Er is hier in deze gelijkenis sprake trouwens van twee groepen van dienstknechten. De eerste groep in vers 3 en de volgende groep in vers 4. Dat hebben u toch? Als u het mij vraagt, de eerste groep is de groep van voor de dood en opstanding van Christus. En de tweede groep is de groep van na de dood en opstanding van Christus. Inclusief de vervolging die daarmee gepaard ging. En dat wordt dan ook inderdaad genoemd. Namelijk, andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan, ze werden gelasterd namelijk, en dolden hen. En dat is precies wat gebeurde met de dienstknechten gods, de dienstknechten van Christus, in de dagen van Handelingen. Zij werden vervolgd, juist en vooral en in de eerste plaats door de Joden. En waar het door de heidenen was, was het omdat de Joden die heidenen opstookten. Lees het maar na in Handelingen. Pas later kreeg je christenvervolgingen rechtstreeks van de kant van de Romeinen. Maar dat onttrekt zich vervolgens aan de Bijbelse geschiedenis. Want dat speelde zich pas later af. Na de dagen dus van, laten we zeggen, Handelingen 28. Zo was dat. Nou goed. Dus de dienstknechten werden eerst niet gehoord, maar dat slaat op de dagen van voor de opstanding van Christus. En daarna werden de dienstknechten of niet gehoord of vervolgd en gedood. En dat slaat op de dagen van na zijn opstanding. En dus slaat op de eerste dagen van onze bedeling, de eerste generatie feitelijk. Daarna staat er in vers 7, als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Noem eens één stad die toen in brand gestoken is. Rome, dat duurde nog even. Dat is ook gebeurd trouwens. Dat heeft meneer Nero zelf gedaan, want het was de voordeligste manier om de tent te slopen. En om het daarna wat groter te herbouwen, zo doe je dat, hè. Algemeen bekend bij de Nederlandse horeca, maar dat mag je natuurlijk niet zeggen. Hè, toch? Nee, mag je niet zeggen. Maar als ze daar de tent verbouwen willen, steken ze hem eerst in de brand. Hè? Dat is de verdeling. Nou, laat maar zitten. Maar dat was een kunstje, haalde Nero in de tijd uit met Rome. Maar noem nou eens een stad die verbrand is geworden. Je weet toch alleen maar Jeruzalem? Dat is toch wat gebeurd is? De stad is verbrand geworden. En dan weet u meteen wie die genoden zijn die niet wilden komen. De bevolking van Jeruzalem of meer in het algemeen het Joodse volk. Ik ben geneigd te zeggen en waar die situatie zich in de toekomst zal herhalen. Namelijk dat, dat de uitnodiging weer uitgaat naar degenen die genood waren. En waar zij weer geen acht op de uitnodiging slaan. En gaan naar hun akker of naar hun koophandel. Daar zal het resultaat hetzelfde zijn, namelijk de stad zal verbrand worden. Overigens zullen dan ook de dienstknechten gods gedood worden. Dat weet u toch of niet? Niet dat ik nou beweer dat daar deze gelijkenis meteen over spreekt. Maar kijk, als ik het gecompliceerd maak, dan moet ik toch zeggen dat die verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel niet slechts op onze bedeling, maar net zo goed op de volgende bedeling van toepassing zijn. Zodat daar de geschiedenis zich herhaalt. De prediking aan Jeruzalem, het doden van de predikers in Jeruzalem, de twee getuigen in het midden van de 70ste week van Daniël, uiteindelijk uitlopend op de totale verwoesting van Jeruzalem. En waar dat in het verleden gebeurd is, heb ik er niet de minste twijfel over dat het in de toekomst alsnog en definitief zal gebeuren. Maar goed, in het verleden is het zo gegaan, maar u en ik weten, maar dan loop ik ook op dingen vooruit. U en ik weten dat de Heer in deze dagen van Matthäus, laten we zeggen Matthäus 21 tot en met 25, 26, dat hij in deze dagen sprak over toekomende dingen, over, in bijzonder ook over de toekomst van Jeruzalem. En daarbij aan de ene kant sprak over een toekomstige verwoesting van Jeruzalem, die inmiddels reeds heeft plaats gehad. Dat is in elk geval de aankondiging zoals we die vinden in Lucas 21. Parallele schriftgedeelte. En aan de andere kant sprak hij over een verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniël kennelijk. En dat is wat we in Matthäus 24 vermeld vinden. Die twee schriftgedeelten lijken sterk op elkaar, maar het gaat zeker niet over exact hetzelfde. Dat wil zeggen, het gaat wel over dezelfde omstandigheden, dezelfde gebeurtenis feitelijk ook, maar dan toch over een verschillend tijdstip. Maar goed, daar hebben we het dan, er zijn de tijd wel over als ik aan Matthäus 24 toe ben. Maar ook die verwoesting van Jeruzalem die hier aangekondigd wordt, die zal twee keer plaatsvinden. Eén keer is het gebeurd, de andere keer zal in de toekomst, in de nabije toekomst, ben ik altijd geneigd te zeggen, plaatsvinden. Ik kan het ook niet helpen. Maar dat is gewoon omdat de geschiedenis zich herhaalt. De oproep gaat uit naar de genoden, maar de genoden willen niet komen. En het resultaat is dat hun stad zelfs verbrand wordt. En precies zoals het in het verleden gegaan is. Het is opmerkelijk trouwens, als wij Daniël 9 vers 26 en 27 lezen, dat daar gesproken wordt in beide versen over, er zal verwoesting zijn over Jeruzalem namelijk, tot het einde aan toe, staat in beide versen. En we vragen ons steeds af, waar gaat het nou eigenlijk over? Vers 27 gaat over de 70ste week van Daniël, maar vers 26, waar gaat dat over? Ook over de 70ste week of over de dagen van de Romeinen enzovoorts. En daar is mijn zinziens geen antwoord op te geven. Het maakt dus ook niks uit, want we kennen beide gebeurtenissen en ook hoe ze beide in de Bijbel werden aangekondigd. Maar het staat daar op een zodanige wijze dat het niet eens goed van elkaar te scheiden is. En waarom zou dat ook nodig zijn? Ik bedoel, het is gewoon het vaste principe. Als de gebeurtenis, de geschiedenis zich herhaalt, zal die zich volledig herhalen. Of zoals mijn grootvader het zei, als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, zal God op precies dezelfde wijze reageren. Dat is wel zo makkelijk, want dan weet je tenminste wat je aan God hebt. Want wij gebruiken dat in positieve zin. Namelijk, God zegende de gelovige Abraham. En waar wij gelovigen zijn, zal hij ons dus ook zegenen. Ja, zo eenvoudig is dat. God rekent geloof tot gerechtigheid en zonder aanzien des persoons. Dus hij doet dat, hij deed dat toen, hij deed dat nu en hij zal dat ook inderdaad in de toekomst doen. Maar aan de andere kant, een ongelovig Israël of een ongelovig Joods volk in een ongelovig en godenvijandig Jeruzalem haalt het oordeel Gods over zich en Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is al twee keer heel officieel gebeurd en de derde officiële keer, scheepsrecht denk ik er altijd, dus de eerste, laatste. En dat is inderdaad binnen redelijk afzienbare tijd te verwachten. Namelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Toch? Maar goed. In elk geval deze uitspraak hierover. Toen de koning dat hoorde werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Deze uitspraak is uiteraard niet meer van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs onder Nebukadnezar, maar dus van toepassing op de verwoesting van Jeruzalem uiteindelijk in het jaar 70 van onze jaartelling. Dat in de eerste plaats. En daarna zeg ik, nou ja, het kan ook van toepassing gebracht worden op het einde van de 70ste week. Dat kan ook heel precies. Maar goed, ik heb al zo vaak gewezen op de overeenkomst tussen die zesde bedeling, zal ik maar zeggen. De 40 jaren na de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaar aan de ene kant. En onze tegenwoordige bedeling der genade aan de andere kant. Het een is namelijk een beeld of type van het ander. Maar goed, ik laat het maar weer buiten beschouwing. Dus hij, toen de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernietigd. Hij heeft zijn legers gestuurd namelijk. In de praktijk waren dit de legers van de Romeinen, want in die dagen had men nou eenmaal van doen met het zogeheten Romeinse wereldrijk. U weet wel, het IJzeren Rijk uit Daniel 2, om maar eens wat te noemen. Toen in de dagen nog van de koningen uit Juda dezelfde situatie zich voordeed. Toen zonden heer zijn krijgsheren en dat bleken de Babyloniërs te zijn onder aanvoering van Nebukadnezar. Want in die dagen had men er eenmaal van doen met het Babylonische Rijk. Zo makkelijk is dat, hè. Net wie aan de beurt is, zal ik maar zeggen. Zo gaat zoiets. Bovendien, wat de toekomst betreft, zei de heer, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Dat is nog niet vervuld, want staat in Zacharië 14 en dat is nog niet vervuld. Ik heb het nog nooit gehoord van iemand die beweert dat dat al vervuld is. Inclusief de uitspraak, die 10 dagen zal in zijn voeten zetten op de Olijfberg, die dan zal scheuren. Dat 3 versen verder. Dat is nog niet vervuld, dus dat zal nog gebeuren. En we vinden dezelfde gebeurtenis beschreven in Joël 2. En daar staat dat de Heer zijn stem verheft voor zijn legers. En hij spreekt, en dat gaat daarover, als u het mij vraagt, de Russische legers. Oost-Europese legers, uit Joël, weet je wel. Dezelfde als die uit Ezekiel 39, dan wel 38. Maar goed, 39 moet ik eigenlijk zeggen, want dat is hem. Maar ik wilde er niet gedetailleerd op ingaan, maar de heer noemt dat mijn legers. Omdat hij nou eenmaal altijd al de heidenen gebruikt heeft om Israël te oordelen en eventueel tot bekering te brengen. Zoals de herder nou eenmaal de honden gebruikt om de schapen bij de herder te houden. Een vast bijbels beginsel. Nou goed. Maar dan verzacht. Daar staat, toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, de maaltijd is klaar, het nieuwe verbond is aangebroken. Doch de genoden waren het niet waardig. Dat wil zeggen, ze wilden niet. Dat is die term, is dat nou eenmaal. Zij waren het niet waardig. Dat komt overeen ongeveer met de uitdrukking van zij achten niet. Zij zulks niet achtende, vers 5. Ik meen trouwens dat in Handelingen de apostel Paulus diezelfde uitdrukking ook gebruikt over het waardig achten. Daar staat namelijk in Handelingen 13 dat Paulus en Barnabas tot de Joden zeggen in vers 46... Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf des eeuwigen levens niet waardig oordeelt of acht, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En zo'n vers, Handelingen 13 vers 46... zou je gewoon moeten lezen dus naast Matthäus 21 vers 8 en 9... Want Paulus zegt dat deze Joden zich het eeuwig leven niet waardig oordelen. Bedenk dan dat eeuwig leven. Dat is het precies wat de maaltijd voorstelt. Gemeenschap. Leven. Eeuwig leven. Uiteraard het nieuwe verbond. Maar zij oordelen zich dat niet waardig. Dat wil zeggen, ze hechten daar geen waarde aan. En Paulus zegt, nou, nadat dat dan zo gebeurd is, en nu dit gebleken is, ziet, wij keren ons tot de heidenen. En Matthäus 21 zegt, sorry, 22. Matthäus 22 zegt, daarom gaat op de uitgangen der wegen en zoveel als gij zult vinden, roep ze tot de bruiloft, dan wel de maaltijd. En dat is wat ze deden en ze vergaderden die zij vonden. Wie het maar was, kwaden en goeden. Maar in het algemeen dus, volgens Matthäus 13, heidenen. Ziet, wij keren ons tot de heidenen. En daar staat ook fraai bij, in vers 47 van Handelingen 13. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Wat ik een prachtige uitspraak vind, want de apostel Paulus past hem hier op zichzelf en zijn prediking toe, terwijl in Jesaja 42 en in bijzonder Jesaja 49 deze uitspraak zonder meer van toepassing is op Christus zelf. Gaat het over de Heer Jezus zelf. Waar gezegd wordt dat het weliswaar de bedoeling was dat Israël bijeenvergaderd zou worden. Maar via de profeet zegt de Heer Jezus, nou ja, ik heb het werk wel gedaan wat ik doen moest, maar Israël laat zich niet verzamelen. En dan antwoordt God en zegt, ja, maar er is nog meer, want ik heb u ook gesteld tot licht der volkeren, tot aan de einden der aarde, enzovoorts. Zodat je maar ziet dat deze tegenwoordige waarheid, of zo je wilt deze gemeentelijke waarheid, waarheid over onze bedeling, in ieder geval staat hier in Handelingen 14 vers 47, in elk geval ook in Matthäus 21 vers 8 en 9, en in het bijzonder ook al in Jesaja natuurlijk. Ik zeg dat met grote nadruk, om te laten zien hoezeer onze tegenwoordige bedeling en alles wat daarmee samenhangt wel degelijk besloten ligt in het Oude Testament. En in het bijzonder ook in de klare taal zelfs van de Oud-Testamentische profetie. Toch? Nou goed, lijkt mij wel voldoende. Dus ik hou me gewoon maar weer bij Matthäus 22. Waar staat in vers 8, toen zeide hij tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, de maaltijd is wel klaar, maar de genoden, ja, die hebben er geen waardigheid, geen aardigheid aan, hè? Die willen niet. Daarom, ga tot de uitgangen der wegen. Leuk, hè? Uitgangen der wegen. En dan kun je natuurlijk mooi zeggen, uitgangen der wegen wil zeggen, dat zijn de wegen die de stad uitleiden enzovoorts. Want daar komen de mensen voorbij. Want wij hebben tegenwoordig mooie straten, maar vroeger hadden ze dat niet. Hè? Een stad was gewoon een verzameling huizen op een bult. Die term gebruiken jullie toch hier of niet? In deze buurt, op een bult. Stel huizen op een hoop zo. Hier, iedereen zet maar zijn huizen neer. Maar wegen of straten, dat bestond niet. Wat wel bestaat, zijn wegen buiten de stad die van en naar de stad leiden, namelijk via de poorten. Daar komen de mensen voorbij, dus daar zal dan eventueel de mensen geroepen moeten worden om deel te hebben aan deze maaltijd. Dat is ook zo. Ja. Maar nou vergeet je, dan mis je de clou van het verhaal. Want waarom staat er dan niet bijvoorbeeld, daarom gaat op de ingangen der wegen, namelijk de wegen die de stad inleiden. De wegen worden wel genoemd, maar ze worden niet genoemd ingangen, ze worden genoemd uitgangen. Het kan allebei, maar dan wordt gekozen voor uitgang. Wat betekent dat?
Dat ze de stad uit.
Dat ze dus vanuit de stad gezien aan de rechterkant op het trottoir gingen. Nou, dat was er ook niet, mevrouw. Dat de boodschap gepredikt werd aan degene die de stad verlieten, niet aan degene die de stad binnenkwamen. Hebben die nog? Als je het één keer gezien hebt, dan vergeet je het natuurlijk nooit meer, want wij alle weten wat de prediking is. De prediking sinds Abraham was al, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Wat ons bij Abraham helemaal niks zegt, want van Ur der Galdeën weten wij hoegenaamd niets. En waarom moest hij er dan uitgaan? Toch? Er is geen enkele aanleiding toe, waarom moest dat? Omdat een model staat uiteraard voor en ieder die tot geloof komt. Op het moment dat men tot geloof komt, treedt men uit deze wereld. Uit de tegenwoordige boze eeuw. Laat men de filosofie, de wijsheid van het vermaak van de wereld misschien ook, maar dat vind ik volstrekt onbelangrijk. Maar laat men de filosofie van de wereld, de wijsheid van de wereld achter zich. Onttrekt men zich aan de cultuur. Onttrekt men zich aan de normale menselijke traditie. En in het bijzonder onttrekt men zich aan elke religieuze traditie, want christendom heeft met religie namelijk helemaal niets van doen. Dat weten christenen niet, maar dat is mijn schuld ook niet, denk ik altijd. Hè? Dat maak ik me maar het liefst wijs. Christendom is geen religie. Christendom is niet een verzameling van wetten en regels volgens welke men leeft. Christendom is niet werken en ook niet laten, of werken en laten. Christendom is geloven in plaats van werken. En dat valt niet onder het hoofdstuk religie. En helaas, christenen hebben dat niet meer begrepen en daarom begrijpt de wereld dat ook niet, zodat men in plaats van het woord religie tegenwoordig het woord geloof gebruikt. Iemand heeft een geloof. He? Zo, de Joden hebben ook een geloof, zeg maar zeggen. En de Mohammedanen hebben een geloof. U vergist u, ze hebben een ongeloof. En ze hebben allemaal een verschillend ongeloof. Want het gaat over de leugen. En de leugen is altijd verschillend. Leugen, u weet, is niks wat zich zo vermenigvuldigt per definitie als de leugen. Bij de meeste dingen heb je er nog twee voor nodig voor vermenigvuldiging. Maar leugens is er één genoeg. Je hebt er zo een hele verzameling bij. Dat is Bijbelse gedachtegang. Mensen hebben niet een geloof, hebben een ongeloof. Dat is religie. Namelijk dat men door werken of door leefwijze Goden aangenaam kan worden. Dat is een groot misverstand. Men is dood door de misdaden en de zonde. En een dode kan door werken zich niet voor God aangenaam maken. God heeft er namelijk niets mee van doen, ik kijk er niet naar. Echt. Ik weet wel dat vele christenen tekeer gaan tegen zogeheten misstanden in de samenleving. Ik denk altijd welke samenleving en volgens windnormen, want ik begrijp het echt nooit. Maar vooruit, hè. Maar wat maakt het uit? Wat nou als het een nettere samenleving wordt en als bepaalde dingen niet meer voorkomen in de samenleving? Zijn die mensen dan behouden? Is Nederland dan ineens een christelijk land geworden? Wel, nee. Andersom wel. Als dezelfde misstanden blijven, maar alle mensen komen tot geloof, dan is Nederland een christelijk land geworden. Toen zegt natuurlijk iemand, ja, maar dat kan niet samengaan. Dan zeg ik, zullen we wedden? Of dat samen kan gaan? Ja, helaas wel, ja. Het is niet de bedoeling, maar het kan samen gaan, ja. Natuurlijk kan dat samen gaan. En dus waar het om gaat, is de prediking van het woord, dat men daarin zou geloven. Maar dat is heel wat anders dan werken. Dat is maar waar het om gaat. Hè. Men zou geloven. En ieder die tot geloof komt, distantieert zich daarmee van de gangbare filosofie in welke cultuur dan ook. Want die is altijd hetzelfde. Fundamenteel hetzelfde, hoewel het er altijd verschillend uitziet. Maar het is altijd hetzelfde om de eenvoudige reden dat al die culturen en zeker al die religies, voor zover er verschil tussen bestaat, tussen cultuur en religie. Maar die hebben allemaal één en dezelfde gemeenschappelijke oorsprong, dat is de tuinslang. De Satan, de God deze eeuw. Toch? Doe dit en doe dat. En dan zul je worden als God. En het punt is dat als men komt tot geloof en de boom der kennis laat voor wat die is en gewoon eet van de boom des levens, dan distancieert men zich, dan neem je afstand, betekent dat letterlijk, hè, dan distancieert men zich van de tegenwoordige boze eeuw. Het is altijd een kwestie van uitgaan, van loslaten. En daarmee persoonlijke verantwoordelijkheid nemen en in zekere zin persoonlijk risico nemen. Want een persoonlijk geloof veronderstelt dat men persoonlijk verantwoordelijk is voor wat men gelooft, maar ook voor wat men doet enzovoorts. En dat is altijd een kwestie van loslaten en de eigen weg gaan. Ja, met de Heer en in afhankelijkheid aan zijn woord, maar zonder te wachten op anderen. Of zonder anderen te volgen zelfs, maar het is altijd een kwestie van wat wij noemen persoonlijk geloof. Nou goed, het is dus altijd een kwestie van uitgaan. En dat was bij Abraham al zo. Natuurlijk was dat zo bij de uittocht uit Egypte. Dat zegt hij vanzelfsprekend, want het was een heilig land, daar moesten ze uit. Dan zeg ik nee, misverstand. Want Egypte, laat ik het anders zeggen, de slavernij in Egypte was nou eenmaal een uitbeelding van de latere slavernij van Israël onder de wet. En dat heb ik gewoon nagevraagd aan een Calvinist. Zeg ik het zo gebroken, Calvinist? Mag ik dat zeggen? Heb ik het nagevraagd aan een Calvinist. En die weet er alles van namelijk. Want daar is men bekend met de wet. Die zegt, ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis, uit Egypteland, hebt uitgeleid. En niemand van degenen die zich elke zondag de wet zo laat voorlezen, gelooft dat dat letterlijk waar is. Toch? Nee, ze hebben altijd al op Urk gewoond, bedoel ik maar. Hè? Om maar wat te noemen dan. Apeldoorn mag ook hoor. Toch niet letterlijk. Wat bedoelen ze dan? Uit welk diensthuis dan wel? Welke slavernij? Ja, die van de wet uiteraard. Toch een beetje moeilijk, want de volgende vraag is dan... Maar waarom wordt die dan voorgelezen? Hè? Als men uitgeleid is. Ik ben ook altijd geneigd precies bij dat vers te stoppen. Toch? We zijn uitgeleid uit het diensthuis. Daar gaat het weer. Uit uw land en uit uw maatschap. En voor zover de wet bepalend is voor het jodendom, zou men daaruit gaan. Toch? Uit de bediening des doods. Hoezo wil de echte Lazarus opstaan? Hè? Uit het graf, opstaan. Uiteraard. Uit het diensthuis, opstaan. Het is altijd een kwestie van uitgaan. Toch? En zo was het later ook. Want ik weet dat dat helemaal niet populair is. Maar wanneer we ons bezighouden met de late geschiedenis van Israël onder de koningen uit het huis van David, komen wij uiteraard terecht in de dagen waarin Jeruzalem al 2 keer veroverd was door de Babyloniërs. De eerste keer werd Daniël weggevoerd en zijn vrienden en zo. En de tweede keer, 8 jaar later, werd het volk als volk weggevoerd in Babylonische ballingschap. Dat was in 598 voor onze jaartelling. En daarna bleef nog steeds een deel van de bevolking van Jeruzalem achter. Het deel waar Nebukadnezar ook niks in zag. Maar wat er overbleef, was een kleine Joodse staat. Inderdaad, met als hoofdstad nog steeds Jeruzalem. Zelfs met een koning uit het huis van David op de troon. Begrijp je me goed? De ballingschap was al begonnen. Verre, verre uit de grootste meerderheid van het volk was afgevoerd. Het land uit, enzovoort. En een klein deel van het wereldjodendom, hè, bevond zich in Jeruzalem met een zwakke Joodse staat enzovoorts. En onder bedreiging was dat dan aan de ene kant wellicht van Babel, aan wie men sowieso ondergeschikt was. Aan de andere kant met grote angst voor de Egyptenaren enzovoorts. En toen zou men met de ene verbond sluiten tegen de ander en al dat soort dingen meer. Kortom, dat was een kwestie van een vredesproces wat toen enige jaren geduurd heeft. Van 598 ver tot 589, dus 9 jaren. Hoezo vredesproces? Nou, in elk geval. En in die dagen sprak de Heer tot dat overgebleven stukje volk in Jeruzalem met de Joodse koning op de troon, Zedekia, enzovoorts. Hè? En de Heer sprak via Jeremia, maar Jeremia werd nauwelijks gehoord, want er liepen zat profeten rond. Ik moet even een paar woorden wegslikken, maar er liepen talloze profeten rond dan die predikten van als wij nou Joodse producten gebruiken en verkopen en een schriftgedeelte voorlezen in het publiek waarin staat dat de Heer Jeruzalem nog zal verkiezen, want de Heer zal Jeruzalem nog verkiezen, weet u wel. Uitspraken genoeg in de wetten, de profeten die dagen ook bestonden. Waaruit je, en wat denk je van de psalmen, bid voor de vrede van Jeruzalem enzovoort. Die werden toen allemaal geciteerd. Terwijl er natuurlijk ook waren die gewoon heel bout zeiden van, al zo zegt de Heer. En Jeruzalem zal gered worden. En zie maar op de Heer en bid maar tot de Heer. Want dan zal hij ons redden van onze vijanden enzovoort. Dat klinkt allemaal heel mooi, toch? Totdat men bij Jeremia kwam en Jeremia vroeg, bid toch voor ons tot de Heer enzovoort. En voordat Jeremia met zijn mond kon opendoen, zei de Heer tot Jeremia, hoezo gebedsverhoring? Hij had nog niet eens gebeden. Maar goed, zei de Heer tot Jeremia, bid niet voor dit volk ten goede, want ik zal u niet horen. Zodat de Heer eigenlijk nog zei, als je nou bidden wilt ten kwade, dan zou het kunnen wezen dat ik je hoor. Hè? Maar hij zei, bid niet voor het volk ten goede, want ik zal u niet horen. En hij herhaalt het vele malen. En meerdere malen in elk geval. Het is maar wat je veel noemt. Maar het is de hele strekking van het boek Jeremia. Er is geen andere boodschap in te vinden. Deze namelijk. En de uiteindelijke zwart op wit de mededeling van bid veel eer voor de stad waarheen de Heer u gevankelijk heeft doen wegvoeren. Want in haar vrede zult gij vrede vinden. Zodat tegen Jeremia gezegd wordt, bidden voor Jeruzalem wil ik niet hebben. Want ik hoor je toch niet. Maar als je nou bidt voor de vrede van Babel. Dat is goed. Want daar zal ik u horen. Zodat de Joden van die dagen in Jeruzalem maar 1 advies gegeven werd, namelijk om de stad zo snel mogelijk te verlaten. Want de Heer zou de stad oordelen. Kan niet missen, het was zijn stad, zijn land. Maar als zij zo nodig niet zijn volk wilden zijn en naar hem niet wilden horen, dan zat er maar één ding op, het land te verlaten, omdat men dan wederrechtelijk in het land verkeert. En u en ik begrijpen natuurlijk dat wij nu tegelijkertijd spreken over de dagen waarin wij leven, want het is echt niet anders. Het is precies dezelfde omstandigheid. En wat men toen zou doen, zal men in de toekomst en eigenlijk in het heden ook moeten doen, het land verlaten. Begrijp je me goed? Die boodschap prediken wij niet om de eenvoudige reden dat degenen die naar de Bijbelse boodschap luisteren sowieso die stad zullen verlaten. Nee, ja, we hebben het over de opname van de gemeente, dus, hè? Toch? En anderen die toch niet luisteren, heeft het ook geen zin om ze dat te zeggen. En bovendien, men trekt er zich zelfs niks van aan. Er zijn er die, dat heb ik u net gezegd. Er zijn er die zeggen, ja, als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Wordt dan gezegd, terwijl je in Jeruzalem bent, hè. En waarom blijft men er dan? Omdat men niet gelooft dat hij komt, mijn achterkant zo gering. Vandaag of morgen stort heel Los Angeles en San Francisco enzovoort. Stort in puin, heel Californië verdwijnt in de zee. Dat weet iedereen daar. Ja? Maar men blijft er maar wonen. Men neemt de gok. Onbegrijpelijk, denk ik altijd. Maar misschien ook niet, ik weet het niet. Zij zullen wel zeggen, ja, jullie daar in Holland wonen ergens op de zeebodem, feitelijk allemaal. De flinke wind en het dijk doorbraken, heel Nederland. Ik dacht aan de help de dokter. Ja, heel Nederland verdrinkt. Ja, goed. Excuus voor mijn vocabulaire. Maar ik bedoel, er verandert dus niks mee. Zo is het. Men zou dus uitgaan, even tussen neus en lippen, doe het nu even. Toen in de tijd de legers van Babel voor de derde maal voor Jeruzalem kwamen, toen braken zij na verloop van tijd weer op, omdat ze eerst gingen afrekenen bij Egypte. En toen waren er gelukkig op het laatste moment nog mensen die zeiden, het gaat echt gebeuren, de verwoesting van Jeruzalem. Er waren er ook die zeiden, nee, de Heer heeft ons gered. Nee, ze zijn weer weg. Maar er waren ook die zeiden, nee, het gaat echt gebeuren. En wat deden ze in laatste instantie? De benen nemen en zich vestigen in Petra. En gevlucht naar Petra. Toen ook. En in het jaar 69 was het, of 67, nou zeg maar 70 dan van onze jaartelling, herhaalde zich precies iets dergelijks. De stad werd omsingeld, het beleg werd weer opgebroken en een groot deel is gevlucht. Maar wat er toen uit de stad vluchtte, dat waren christenen. Ja, het was niet de opname van de gemeente, dus ze moesten zelf zorgen dat ze wegkwamen. En ze gingen naar Petra en hebben gewoond in El Nazara. Waar ben je dus vorige week waren? Ja. Was het eerstleden week alweer. Ja, goed. Dat is ineens zo. He? Maar zo ging dat. Men moet altijd uitgaan. En dat is waar het om gaat, ook in deze gelijkenis. Namelijk, daarom gaat op de uitgangen der wegen. De boodschap is bestemd, in tweede instantie, voor degene die de stad verlaten. En u en ik weten dat de gelovigen inderdaad de stad zonder meer verlaten hebben. In de eerste plaats om het evangelie vanuit Jeruzalem te brengen over heel de wereld. En uiteindelijk doordat gewoon Jeruzalem verwoest werd. Men moest er sowieso uit. En van Jeruzalem bleef niks over en van het christendom daar ook niet. Ze zijn sowieso de stad verlaten. Maar meer in het algemeen en meer officieel. De zaligheid is verplaatst van Jeruzalem, de hoofdzetel, is inderdaad verplaatst, laat ik het maar eenvoudig houden vanavond, naar Rome. Ja, als je daar nou moeilijk over gaat doen, over Rome, dan zeg ik vervolgens Glastonbury of Canterbury, dan zijn we van dat probleem ook weer af, maar dan wordt het zo ingewikkeld van, hè. Maar in eerste instantie naar de Bijbelse geschiedenis van Jeruzalem naar Rome, dat is het verhaal. En dat is Handelingen dus ook, hè. Van Jeruzalem naar Rome. Het ging dus weg, ging de stad uit. En in het algemeen, het evangelie wordt in de praktijk toch echt alleen maar van harte aanvaard. Daar waar men bereid is om te gaan uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis. Dat is nu nog zo. En of je dat nou wilt of niet, het gaat niet anders. Als men wil komen tot een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, dan zal men inderdaad moeten breken met alles waardoor men gebonden was. En dan heb ik het niet over verslavingen of zo die tegenwoordig zo populair zijn, want ik ben van mening dat het minst erg is. veel erger dat mensen gebonden zijn, verslaafd zijn aan menselijke tradities, aan menselijke filosofie, aan de familie en wat de buurvrouw ervan zegt en al dat soort zaken meer. Of zelfs aan hun kerkgenootschap. Toch, ja, zonder dat ik het zeg, maar dat is toch zo. Nou goed. Dus, heel logisch, daarom gaat het op de uitgangen der wegen. Wij weten trouwens dat later in de Hebreeënbrief zonder meer gezegd wordt: zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En dat laatste maakt het zo impopulair. Want wie wil er nou smaadheid dragen? Maar er zit weinig anders op. En zo ging het met de Heer zelf. Hij ging de stad uit, elke avond. En in laatste instantie werd hij de stad uitgebracht en gekruist. Zo is het toch gegaan? Jeruzalem uit. Met in het vooruitzicht de definitieve verwoesting van Jeruzalem. Het punt is dus dat het evangelie gepredikt werd. De uitnodiging tot dit nieuwe verbond. Dat die inderdaad gepredikt werd aan de uitgangen der wegen. En zoveel als gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Wie maar wil, genoot of niet genoot, heeft er niets meer mee te maken. De uitnodiging speelt geen rol van betekenis meer. Ieder die wil mag komen, o gaat toch in de koningszaal. Komt zwakken en vermoeiden, daar is plaats aan het bruiloftsmaal. Maar dat waren weer die zingende zusjes. Kunnen die niet voor ons zingen in de pauze eigenlijk? 22, sorry. Wij waren bij Matthäus 22, vers 9. Daarom gaat op de uitgangen der wegen. En zoveel als gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En de laatste toepassing daarvan is natuurlijk die van het einde van de 70ste week van Daniël. Als de Heer opnieuw zijn krijgsheren zal zenden naar de stad, opdat de stad inderdaad verwoest zal worden, want ook bij die gelegenheid zal men de stad uitgaan. Dat is dus een heel ander verhaal dan de binnenkomst van de Messias door de Gouden Poort in Jeruzalem, want in werkelijkheid Jeruzalem zal verwoest worden, de Gouden Poort zal er ook niet meer zijn. Dichtgemetseld of niet speelt geen enkele rol. Maar in die richting, de oostelijke richting namelijk, zal het overblijfsel de stad verlaten. Er staat ook expliciet, het is niks bijzonders wat ik nu zeg, staat uitgebreid in Zacharië 14. Het overblijfsel zal de stad uitvluchten, dwars door de gescheurde olijfberg, dwars door de vallei die daar zal ontstaan. En men zal de stad uitvluchten, de uitgang der stad inderdaad. Het is eigenlijk een terugkeren naar het oosten, wil zeggen naar de oorsprong. En dan terug via de berg die voor, oorsprong dus, die voor Jeruzalem ligt enzovoort. Men zal de stad uitgaan om pas daarna weer het gebied te betreden en dan om definitief Jeruzalem te herbouwen. En dat is dat Jeruzalem waarvan de profeten zeiden: ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen die de volken niet zullen kunnen tillen. Of bid voor de vrede van Jeruzalem, want in haar vrede zult gij vrede vinden. Bid voor de vrede van Jeruzalem, de stad van de grote koning, de stad waar de stoelen des gerechts zullen staan, de tronen, de stoelen uit het huis van David. Dat is niet dit Jeruzalem. Het is alleen hooguit een tombe van David, maar geen troon van David. Toch? Nou goed. Daarom gaat uit op de uitgangen der wegen, zoveel als gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft. Want men zou uitgaan buiten de legerplaats, buiten de stad, zelfs men zou smaadheid dragen. En zoals ik zaterdag heb aangehaald, een paar kilometer verderop. Men zou de legerplaats uitgaan om gereinigd te worden buiten de legerplaats, inderdaad oostelijk van de legerplaats. Om gereinigd te worden door het water der ontzondiging, door de as der jonge koe, of hoe het maar genoemd mag worden, namelijk door Eleazar. Nou goed, Lazarus, u weet wel, de olijfberg, buiten Jeruzalem. Dus, daarom gaat uit op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij zult vinden, roept ze tot de bruiloft, en dezelfde dienstknechten uitgaande, veel uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beiden kwaden en goeden. Wie die kwaden en goeden zijn, lijkt mij duidelijk, hè? Ik bijvoorbeeld hoor tot de goeden. En heel wat andere gelovigen horen vanzelfsprekend tot de kwaden. Ik bedoel, ja. Laat maar zitten. Wat denkt u wat op slaat, kwaden en goeden? In de eerste plaats dat het er niks toe doet wie het zijn. Want er is bij God geen aanneming des persoons. En of men nou een kwaad of een goede is, maakt niks uit. Als men een gelovig is, nou, dan geeft men gehoor aan de oproep en gaat in ter bruiloftzaal, zoals het heet. Meer is er niet. En als ik er nog iets dieper op in zou moeten gaan, dan moet ik verschil gaan maken tussen kwaad en goede, terwijl juist hier het verschil niet gemaakt wordt. Namelijk, het is geen kwestie van kwaad en goede. Bovendien, onderscheid van goed en kwaad is een kwestie van wet, want hoe weten we of iemand goed of kwaad is als we niet een norm, een meetlat en dus een wet hebben om dat te kunnen bepalen. En die wet hebben we niet, dus hoe weten we wie een kwaad of goed is? Maakt mij dus niet meer uit. Het enige wat ik eventueel nog kan bedenken is dat kwade en goede zou slaan respectievelijk op heidenen. Dat wil zeggen gelovigen uit de heiden. En goeden zou slaan op gelovigen uit de joden. Maar dat maakt ook niks uit. Punt 1, omdat we dat sowieso wel weten. Dat de gemeente is uit heidenen en joden. Kwaden en goeden. Bij voorkeur zelfs in die volgorde. En aan de andere kant, omdat in de gemeente dat verschil tussen Jood en Heiden toch niet bestaat. Want in de gemeente is dat onderscheid niet, zeggen vele schriftplaatsen. En aangezien dat onderscheid buiten de gemeente, onder ongelovigen, ook niet bestaat, zeggen ook heel wat schriftplaatsen, doet het dus ook verder op niks toe. Het gaat er maar om dat het verschil tussen genoden en ongenoden gewoon is weggevallen. Er was een algemene oproep en ieder die maar wilde kon ingaan in de bruiloftzaal. Het had niks te maken met wie men was of hoe men was. Het was een kwestie van gehoor geven aan de oproep, uiteraard. En als ik dat er alleen al bij zeg, dan klinkt het al heel wat zo van, ja, maar ze moeten wel geloven. Dan zeg ik, ja, hoor eens, als er gezegd wordt, er is daar een maaltijd, je kan gratis mee eten. Niemand die het niet gelooft, gaat dan naar binnen. Toch? En degene die wel naar binnen gaan, met de bewuste opzet om daar te gaan mee eten, die moet je dus rangschikken in de rubriek gelovigen. Ze hebben gehoor gegeven aan de oproep. Je kunt moeilijk zeggen dat dat de voorwaarde is. Want dan krijgt het een te groot accent. Niettemin, uiteraard is dat zo. Als men de boodschap niet gelooft, als men die niet voor waar houdt, ja, dan komt er verder ook niks van terecht. Lijkt me een duidelijke zaak. Maar de enige eis was dus, men zou de oproep gehoorzamen. En als je dat een eis wil noemen, ik vind het te zwaar gesteld, maar zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ieder, wie het maar is, mocht komen, of zoals elders staat, lammen, zieken, kreupelen, wie het maar waren. En in de praktijk zijn dat, of waren dat in elk geval, degenen die volstrekt buiten de samenleving, buiten de maatschappij vielen, voor asociaal doorgingen, die geen deel namen aan het economisch proces. En hoe dat allemaal heette, maar stelletje armoedzaaiers en gebrekkigen, dat is het verhaal. Nou, dat zijn wij. Wij waren ook niet genood, wij waren heidenen, zal ik maar zeggen. En als u zegt, maar we zijn toch Israël, want we hebben iets van doen met die 10 stammen van Israël, zeg ik, nou, dat schiet niet erg op, want dan waren we toch al lang tevoren de laan uitgestuurd. Ik bedoel, dat verandert niks aan de argumentatie. Allang weggezonden het land uit. Dus het maakt helemaal geen verschil. Wij deugden tot niets, maar we hebben het woord gehoord en zijn maar brutaal als wij waren op de boodschap ingegaan, want het vereist enige moed om gehoor te geven aan het woord Gods. Daar dat woord Gods immers zo afwijkt van het woord van mensen. Zo zit dat, hè? Nou goed. Goed, en zo staat er dan, en de bruiloft, de maaltijd dus, werd vervuld met aanzittende gasten, staat er erachter. Ja, natuurlijk. Maar laat nou dat woord gasten weer eens gewoon weg. Dan staat er, de bruiloft werd vervuld met aanzittenden. Aanzittenden. Zelfstandig geworden bijvoeglijk naamwoord. Nou en, aanzittenden. Maar het punt is juist, er had gewoon kunnen staan, de bruiloft werd vervuld met gasten of meeeters, of hoe je zoiets maar noemt. Maar er staat aanzittenden, want het is een kwestie van zitten. Het deel hebben aan het nieuwe verbond is een kwestie van zitten, namelijk de rust ingegaan zijn. En dat is wat in het Oude Testament al wordt aangekondigd en wat in het Nieuwe Testament uitgebreid toegepast wordt. Wij zouden de rust ingaan, wij zouden rusten van onze werken, maar het woord rusten heeft in het Oude Testament althans, heeft de betekenis van gaan zitten. Is hetzelfde. En zit aan mijn rechterhand, staat in Psalm 110, vers 1. Maar als het in Hebreeën 4 bijvoorbeeld wordt toegelicht, wordt er gezegd dat hij dus is ingegaan in zijn rust. Want gaan zitten wil zeggen ophouden met werken en dus rusten, in het Bijbelse gebruik van het woord. En andersom, als er staat rusten, wil zeggen gaan zitten en dus ophouden met werken. En hier aanzitten drukt dat ook inderdaad uit. Men is de rust ingegaan en men heeft deel aan de maaltijd. En beide dingen, zowel het aanzitten als het deel hebben aan de maaltijd, is een uitdrukking van het nieuwe verbond. Dat kan dus niet missen. De bruiloft, de maaltijd, hoe je het maar noemt, gamos, werd vervuld met aanzittenden. Goed. En als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, en dat is een volgende fase in het verhaal. Nou ja, weer een volgende. Ik heb het niet helemaal onderverdeeld in fasen. Maar het waren fasen natuurlijk. Aan de ene kant wordt in de gelijkenis melding gemaakt van het ongeloof van de genoden. Het Joodse volk had geen interesse. Vervolgens wordt gesproken over de vervolging die daarna uitbrak. Er wordt ook gesproken over de ondergang van Jeruzalem en daarmee het oordeel over de Joodse staat. Vervolgens wordt gesproken over de verzameling van allen die uitgingen en die het woord hoorden en dus de bruiloftzaal binnengingen, om zo te zeggen. En nu zijn we in nog weer een volgende fase. Want er staat, en als de koning ingegaan was, eigenaardig hè, als de koning ingegaan was, toen pas ging de koning in. En vertoonde zich. En waar we dan mee te maken hebben is uiteraard met de wederkomst van Christus. Uiteraard. Daarvoor nog niet, maar hier wel. De koning ingegaan zijnde, als de koning ingegaan was om de aanzittenden te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed en zegt tot hem, vriend, hoe zijt gij hier ingekomen? Neem aan dat het geen vriend was, maar het woord wordt nog eenmaal zo gebruikt. Hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? Want je zou daar de conclusie meteen uit moeten trekken, dat aangezien niemand die de stad uitwandelt en onderweg is, een bruiloftskleed in zijn, in zijn pukkel heeft zitten, in zijn ransel. Zal het dus zo zijn dat deze kleding gewoon bij de ingang van de bruiloftszaal werd uitgereikt? Dat lijkt mij de gang van. Of men dat in het verleden zo deed, weet ik niet. En als het in de handboeken, de Bijbelse handboeken staat, dat dat vroeger gebruikelijk was, dan hebben ze dat waarschijnlijk ontleend aan deze gelijkenis, dus dan weet je het nog niet zeker, hè? Toch? Maar het zou best kunnen. Hoe dat ook zij, dat is kennelijk de conclusie, want er staat, hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aanhebben, maar bij de normale gang van zaken zou het kennelijk zo zijn, als men de bruiloftszaal inging, zou men dat bruiloftskleed aanhebben en anders in ieder geval niet toegelaten worden, of anders bij de gelegenheid wordt het kleed uitgereikt. In overdrachtelijke betekenis is dat niet zo moeilijk, want het aanhebben van dit specifieke kleed, dat komen we natuurlijk heel de Bijbel door tegen en speelt ook al een rol in Genesis 3 is het inmiddels, geloof ik, in de geschiedenis van de zondeval van de mens. Want op het moment dat hij zondigt, of vanaf dat moment, heeft hij een kleed nodig. Toch? Hij maakt zich een kleed van vijgenbladeren, waar we niks meer over horen, want daarna verschijnt de Heer en verstrekt hen een ander kleed. Het gulden vlies, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het is wel een mooi verhaal overigens. Maar dat weet u toch, die geschiedenis kent u toch. De mens maakt zich klederen van vijgenbladeren. Schorten van vijgenbladeren staat er geloof ik. En daarna kwam de Heer en die maakte een klederen van geitenvellen geloof ik. Of wat er maar staat. Zoiets hè. De Heer verstrekt hen namelijk kleding. En dat is maar waar het om gaat, want dat beeld, dat wordt de hele Bijbel door u verder gebruikt. Kleding speelt een belangrijke rol in de wettische inzetting in elk geval. Maar ook veel in beeldspraak wordt daar melding van gemaakt. Wij mensen zouden bekleed moeten worden met, bijvoorbeeld, wij zouden bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. En daar waar wij bekleed worden met de gerechtigheid van Christus, gaan wij uiteraard het koninkrijk, het nieuwe verbond, dan wel de bruiloftszaal binnen. Dat is de normale gang van zaken. Ontvangen een kleed. Een wit kleed, of wat er maar zijn mag. En meer specifiek in verband met de gemeente wordt zelfs gesproken in 2 Korinthe 5 over een nieuw kleed in de zin van een nieuw lichaam. Een verheerlijk lichaam waarmee wij bekleed en wellicht overkleed zullen worden. Om van de andere kant maar te zwijgen. Maar niettemin, dat is de gedachte. De Heer zelf bekleedt ons ergens mee. En die bekleding heeft te maken met heerlijkheid. Met de buitenkant. Met hoe men eruit ziet. En daarmee met wie men werkelijk is. Want de bedoeling is dat aan de kleding men kenbaar is. Aan het uiterlijk namelijk zou het innerlijk kenbaar moeten zijn. Was het idee. En waar wij de nieuwe mens aandoen. Aantrekken als een kleed, want echt die uitdrukking veronderstelt een kleed, hè? De nieuwe mens aandoen. Daar leggen wij de oude mens af, dat is een raar woord, oude mens afleggen. Ik zeg altijd, dat is wat we met oude mensen doen. Sorry, afleggen. Maar wat in werkelijkheid over gaat, is dat deze terminologie ontleent is aan kleding. We leggen de oude mens af, doen de nieuwe mens aan. Maar neem niet weg dat diezelfde uitdrukkingen in de eerste plaats gebruikt worden, in verband waarin ze staan, niet met het uiterlijk, maar met het innerlijk. Namelijk met het hart, het gemoed, de inwendige mens, of hoe het maar heten mag. Christus zou in onze harten wonen. Zijn woord en zijn gezindheid, zijn leven enzovoort. Maar de gedachte is dat waar het leven van Christus in ons is en in ons gestalte krijgt, zal het als gevolg hebben dat wij ook aan de buitenkant Christus aandoen. Al moet ik er meteen bij zeggen dat die buitenkant pas in de toekomst gezien zal worden. Want die buitenkant is heerlijkheid en de heerlijkheid die wij ontvangen nu zal in de toekomst pas geopenbaard worden. Dat weet ik toch. Hè? Maar niettemin, het is bekleding. Vanzelfsprekend. Er is geen enkel probleem waar wij de bruiloftzaal binnengaan om deze beeldspraak te blijven gebruiken. Daar ontvangen wij dit kleed en worden wij bekleed met de gerechtigheid van Christus. Er is niks moeilijks aan. Het is trouwens ook een beeld van wedergeboorte. Het ene kleed uit, andere kleed aan. Wat denkt u trouwens van een wisselkleed? Weet je wat een wisselkleed is? Dat is net als een gewone kleed, alleen het dient ter vervanging. Kleed wat je aan hebt is een kleed. Wij zeggen kledingstuk, maar vooruit. He? Maar een kleed heet dat van huis uit. Vroeger was het ook gewoon een kleed. Je sloeg hem erom je heen, dat was het dan. He? En daarna is het wisselkleed, dat is het kleed wat je in de kast hebt hangen. Ter vervanging van het oude. Voor als het beschadigd is of als het vuil geworden is. Het is zelfs een beeld wat op God zelf van toepassing gebracht wordt. Want God is gekleed in deze schepping. God kleedt zich in de wereld, in de schepping als zodanig, zeggen de profeten, de psalmen, enzovoorts. En aangezien dat kleed bevuild is, dan wel beschadigd is, zal het gereinigd worden of beter vervangen worden door een rein kleed. Een ander kleed, een wisselkleed. En vandaar dat u die term wisselkleed in de Bijbel nog eens tegenkomt. Maar het is in wezen gewoon een beeld van wedergeboorte. Met andere woorden, degene in deze bruiloftszaal die een bruiloftskleed aan hebben, zijn gewoon wedergeboren mensen. En in onze dagen kan niemand het koninkrijk, het nieuwe verbond ingaan zonder wedergeboren te worden. Kan niet. Waar is het koninkrijk dan? En hoe zou men erin gaan? Toch? Dat kan niet buiten wedergeboorte om. Dat heb ik eens nagevraagd bij de discipelen. Zei, ik zal het even vragen. Heer, wij weten niet waar je heen gaat en hoe zouden wij de weg weten? Ze wisten het ook niet en het was ook niet te volgen. U weet wel, Johannes 14. God, ga ik nou ook verder niet uitleggen. Maar in onze dagen kan men niet geplaatst worden onder het nieuwe verbond zonder wedergeboren te zijn. Zonder gelovig te zijn. Men kan niet geplaatst worden onder de heerschappij van Christus. Als de koning en hoge priester dus ook van het nieuwe verbond zonder wedergeboren te zijn. Men kan niet naderen tot de troon der genade als men niet eerst kind van God is. Zodat deze uitspraken vanaf vers 11 hier ook inderdaad niet meer van toepassing zijn op onze bedeling, maar wel op de volgende. Wanneer de koning zal verschijnen, zelfs zal ingaan om de aanzittenden te overzien, en daar blijkt iemand in de bruiloftszaal dan wel in het koninkrijk te zijn zonder bruiloftskleed. Want in de toekomst kan dat wel. Begrijp je, maar goed, dat duurt niet lang. Maar dat kan wel en dat gebeurt ook. Maar eigenlijk is het zo dat heel deze volgende bedeling, ik bedoel dus de bedeling van de volheden der tijden, vanaf de opname van de gemeente tot aan het begin van de 1000 jaren, de zesde bedeling, ook bekend als de toekomst van de zoon des mensen. Weet u toch, u weet wel, 733 jaar. Hè? Heel deze bedeling heeft eigenlijk geen enkele andere functie dan degene die zich in de bruiloftszaal bevinden en geen kleed aan hebben, daaruit te verwijderen. Even terug naar deze gelijkenis. Want het is natuurlijk toch een leuke vraag. Hè? Hoe zijt gij hier ingekomen? Geen bruiloftskleed aan hebben. De vraag is nou, hoe komt dat? Nou letterlijk, hoe komt dat? Dan is hij niet door de deur binnengekomen, hij was er al. Hij was ingesloten, van mijn part, hè, de vorige avond of zoiets. Hij was er al. Kan gebeuren. Ja, precies. Hè. Voordat de controle daar was, zal ik maar zeggen, was hij er al. Zodat de controle nu betreft degene die binnen zijn. Want het punt is dat in onze dagen deze bruiloftszaal, dit koninkrijk, zich niet uitstrekt tot de aarde. Dat wil zeggen, het koninkrijk in onze dagen is alleen maar een koninkrijk in de hemel. Tot op heden. De aarde valt buiten het koninkrijk. En op het moment dat u zegt, maar wij zijn op aarde en wij maken deel uit van het koninkrijk, zeg ik, nou die combinatie klopt niet. Het is anders, namelijk wij zijn met Christus gezet in de hemel. In het hemelse. Efeze dus. Hè. Kortom, wij zijn geplaatst in zijn koninkrijk, maar dat is hemels. En daarom maken wij deel uit van de hemelse dingen. En zijn wij gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel, niet op aarde. Goed, dat onderwerp laat ik verder nou liggen. Het gaat er maar om dat we die grote lijn even vasthouden. Want de aarde is nog steeds in de macht van Satan en het zal in de toekomst zelfs nog in heviger mate het geval zijn. Eenvoudig omdat hij de kans krijgt en de gelegenheid krijgt om zijn macht nog ernstiger en intensiever uit te oefenen dan tot op heden. Straks, als hij op aarde nedergeworpen wordt uiteraard. Begrijp je wel, aarde is niet het koninkrijk. Nergens. Dus, maar wat er in de toekomst zal gebeuren, is dat vanaf de opname van de gemeente, want dat is de eerste fase in het plan, om zo te zeggen, zal de Heer zijn koninkrijk op aarde vestigen. Te beginnen bij Israël, dat wil zeggen te beginnen bij het Joodse volk. Daarna zeg ik alsnog, te beginnen bij Israël. En als ik zeg te beginnen bij het Joodse volk, dan hebben we het over de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniel. Als ik zeg te beginnen bij Israël, dan strekt het al voorbij de 70ste week van Daniel. Omdat het dan ook gaat om de overige stammen van Israël enzovoort. Maar het zal uiteindelijk gevestigd worden, dit koninkrijk, over alle volkeren. Met andere woorden, in de volgende bedeling en vanaf de opname van de gemeente zal de bruiloftszaal, om zo te zeggen, uitgebreid worden ook over de aarde. Want als de 1000 jaren beginnen, wordt de hele aarde geacht deel uit te maken van ditzelfde koninkrijk. Dat koninkrijk wat nu nog slechts een hemels koninkrijk is. En weer citeer ik dan Efeze 1, maar nu vers 9 of 10, waar staat dat het de bedoeling is dat van de verborgenheid, om zo te zeggen, om alles wat in de hemel is en alles wat op de aarde is aan Christus te onderwerpen. Ik zeg het met opzet, niet helemaal letterlijk zoals het daar staat. Maar goed, dat is de gedachte. En wat op de aarde is, zal aan Christus worden onderworpen, straks in de toekomst. En wat er dus gebeurt, is dat op een bepaald tijdstip ineens dat wat op de aarde is, geacht wordt deel uit te maken van het koninkrijk Gods, koninkrijk van Christus, koninkrijk der hemelen, of hoe het maar genoemd mag worden. En dan blijken hier in het koninkrijk, op aarde dus gewoon, blijken ineens allerlei figuren rond te lopen die niet wedergeboren zijn. Dat is alles. En wat gebeurt er dan? Ze worden gedood. Ja. Want er zullen twee op de akker zijn. De een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Nu, dat is de twee hoofdstukken verder. Matthäus 24 of is het 25 inmiddels? Nee, 24 nog. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen worden, de ander zal gelaten worden. Ongeacht wat er in de vertaling precies staat. Maar dit staat er in de grondtekst. De een zal genomen, de ander zal gelaten worden. Net als in de dagen van Noach. En degenen die weggenomen worden zijn slecht af. Want in de dagen van Noach verdronken ze in het water van de zondvloed. Toch? En degenen die gelaten werden waren Noach en zijn weinigen, zijn achttal, want die bleven waar zij waren. En aan het eind van het verhaal zijn zij waar zij tevoren ook waren, namelijk God op aarde. Dus Matthäus 24, het laatste deel, dat inderdaad niet spreekt over de opname van de gemeente, maar integendeel over gebeurtenissen uiteindelijk, en in uiterste instantie bedoel ik dus, 40 jaar later. Hoewel het niet om die 40 jaar gaat natuurlijk. Het gaat niet om de tijd, maar het gaat om de omstandigheden. Bij de aanvang van de 1000 jaren, dat is het uiterste punt, wanneer Satan gebonden wordt, dan zal het toch ook duidelijk zijn dat bij diezelfde gelegenheid alle ongelovigen, behalve Satan, maar die natuurlijk ook, maar daarnaast, naast Satan, ook alle andere ongelovigen van de aarde zullen worden weggedaan. Eenvoudig omdat heel de aarde en daarmee heel de schepping geacht wordt de bruiloftzaal te zijn. En wie daarin is zonder dat kleed aan, zonder wedergeboren te zijn, die zal daar uitgeworpen worden. En als je het zo toepast, klopt het precies. Want nou wordt deze figuur uitgeworpen. Want kijk, hier gaat aan het eind van deze gelijkenis De verteltrand ineens over van een gelijkenis naar min of meer klare taal. Ik zeg min of meer klare taal. Althans, het begint er knap op te lijken. Want wat staat er? Dat die figuur die geen bruiloftskleed aan had, die verstomde, had niks meer te zeggen. Uiteraard, als je niet wedergeboren bent, dan heb je het woord Gods niet in je hart. En in de aanwezigheid Gods heb je dus niks te zeggen. Toch? Dan verstomt alles. Het is goed om je dat te realiseren. Vooral diegenen die een grote mond hebben hier. Als je bewust bent dat de Heer er ook is, dan heb je niet zoveel meer te zeggen, toch? Of niet? Behalve het woord Gods. Nou goed, hij verstomde. Er zal een eind aan die woorden ook gemaakt worden. En toen zei de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem. Ja, uit de bruiloftzaal, uiteraard. Als je de gelijkenis gewoon volgt. Zet hem eruit, buiten de deur. Dat is natuurlijk ook de strekking van deze uitspraak. Maar hij wordt meteen verklaard. Er staat namelijk meteen: werpt hem uit in de buitenste duisternis. En nou is de vraag: is dat nog gelijkenis of niet? Nou, laat ik het voorzichtig zeggen: ik denk niet gelijkenis. Het is wel beeldspraak op een of andere manier. Maar het is niet meer de gelijkenis. Want de buitenste duisternis, dat is gewoon wat het min of meer letterlijk is. Buitenste duisternis is buiten de aarde. Moet dat moeilijke verhaal misschien weer vertellen. Nou, laat ik het dan anders zeggen. Minder technisch, de buitenste duisternis is op zijn minst het dodenrijk. Hades, Afrond, dodenrijk en uiteindelijk poel des vuurs. Het zal nog wel 1000 jaar eerst voorbij gaan dan, maar dat speelt hier verder geen rol van betekenis. Het gaat er maar om dat deze figuur uit de bruiloftzaal gezet wordt. Nou, geworpen wordt, want dat staat er per slot ook. En hij komt terecht niet ergens op straat of in een ander huis of buiten de stad. Hij komt terecht in de buitenste duisternis. En dat dat een beeld is van de dood, dat lijkt me een duidelijke zaak. En nauwkeuriger ga ik er maar niet op in, want het is hier toch verder niet aan de orde. Maar het bewijst de verklaring die ik zojuist gaf, Want als het koninkrijk, de bruiloftszaal, bijvoorbeeld slecht zou zijn de stad Jeruzalem. Ik noem maar wat, hè. Als het de stad Jeruzalem zou zijn. Stel dat de bruiloftszaal is, dan kan hij toch gewoon uit Jeruzalem geworpen worden. Of als de bruiloftszaal het koninkrijk, als dat Israël is, Canaan, beloofde land, dan kan hij toch gewoon over de grens gezet worden. Toch? Ja, dat gebeurt hier ook, maar de bruiloftszaal bestaat uit de hele aarde. En als je daar buiten gezet wordt, kom je buiten terecht in de buitenste duisternis. Het is niet anders. En in de praktijk is dat hieronder. Of waaronder dan ook, maar het is altijd onder, hè. Maar goed, maar dat zou ik niet... Ik probeer dat niet uit te leggen nu dus, hè. Maar dat is wat is buitenste duisternis. Er is niks anders. Het is precies hetzelfde verhaal, maar dat mag ik eigenlijk nou ook niet vertellen. Het is precies hetzelfde verhaal als in Openbaring 20 en 21. Excuus dan voor het hoge tempo wat we er ineens weer op nahouden. Openbaring 21 en 22 wilde ik zeggen. Waar wij, en dan zal ik langzaam zeggen, maar het gaat wel snel, waar wij van doen hebben met een visioen over het nieuwe Jeruzalem. En het nieuwe Jeruzalem is een beeld, want het is een visioen. De apostel ziet niet in de toekomst en zegt dan nou, in de toekomst zal er een stad in de hemel geprefabriceerd nederdalen op de nieuwe aarde, want het is niet zo. Het staat trouwens ook niet dat het op de nieuwe aarde is, overigens. Waar het over gaat, is dat hij in visioen zit, zoals hij er zoveel gezien heeft in de voorgaande hoofdstukken van draken en vrouwen en scharlakenrode beesten en zeven koppen en tien hoornen en schorpioenen en wat het bewezen mag. En onder al die omstandigheden is de vraag, wat stelt het voor? Maar dat in de toekomst niet een foto in de krant zal verschijnen van een vrouw rijdend op een scharlakenrood beest met zeven kop en tien hoornen, dat weet u toch, hè? Want dat beest bestaat niet. Die vrouw ook niet. Het is een beeld, staat ook bij wat het voorstelt, overigens. Maar bij het nieuwe Jeruzalem staat er niet eens meer bij wat het voorstelt. Dat is ook nergens voor nodig, want vanaf Genesis is eigenlijk... Nou, dat is wat iets overdreven gezegd, maar vooruit. Maar in ieder geval vanaf de dagen van David weten wij wat Jeruzalem voorstelt. En zeker als het nog het nieuwe heet ook. Namelijk gewoon het nieuwe verbond. Het koninkrijk van de zoon van David. Het Messiaanse Rijk. En dat nieuwe Jeruzalem uit Openbaring 21 en 22, dat is er nu al, want het koninkrijk is er nu al. Niet hier, maar wel daar. Ik weet nooit of er betekent hier of daar. Maar vooruit, hè. Maar het is er, Guns. Namelijk daar, in de hemel. Dat zegt de Bijbel ook in Galaten 4 en Hebreeën 12. Dat zijn twee schriftplaatsen, dat is meer dan voldoende. Nou, niet meer, dat is voldoende, laat ik het zo zeggen dan. Maar ik vind meer dan voldoende, omdat we die beeldspraak uit het Oude Testament al lang hadden moeten begrijpen. En het punt is dat dit Jeruzalem, dat boven is, dat koninkrijk van Christus, dat nieuwe verbond in zijn tot op heden slechts hemelse toepassing, in de toekomst, namelijk in de dagen van de openbaring van Jezus Christus, Openbaring 1, vers 1, in de openbaring van Jezus Christus uit de hemel zal nederdalen naar de aarde. En dat is wat dat laatste visioen zegt. Openbaring 21 en 22 en het visioen spreekt dus eigenlijk over heel de Nieuwtestamentische geschiedenis. Vanaf de oprichting van dat nieuwe Jeruzalem tot aan de volledige openbaring daarvan op de jongste dag. Daar komt het eigenlijk op neer. En de aardigheid van het verhaal in Openbaring 21 is deze, dat ervan gezegd wordt dat iemand die wiens naam niet geschreven is in het boek des levens, komt er niet in. Sterker nog, er staat, degene wie namen geschreven zijn in het boek des levens, die zullen zijn in het nieuwe Jeruzalem. En degene wie namen niet geschreven zijn in het boek des levens, waar zijn die? Ja, buiten het nieuwe Jeruzalem. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar de vraag is hoe het staat. Lees het maar een keer na. Voor het slapen gaan. Die zijn in de poel des vuurs, uiteindelijk. Er zit niks tussen. Het nieuwe Jeruzalem en De poldervuurs, dat zijn de enige alternatieven. Geschreven in het boek des levens, dan in het Nieuwe Jeruzalem. Niet geschreven in het boek des levens, dan in de poldervuurs. Er is niks anders, uiteindelijk. Omdat het verhaal natuurlijk is dat het Nieuwe Jeruzalem een uitbeelding is van het Messiaanse Rijk. En dat zal heel de schepping, maar zo u wilt aarde, want in mijn wereldbeschouwing is daar geen verschil tussen. Maakt er geen verschil. Heel de schepping, heel de aarde zal deel uitmaken van dat nieuwe Jeruzalem. En maar is dus op die nieuwe aarde of in de hemel of wat er maar wezen mag, maar in die schepping als zodanig, op grond van inschrijving in het boek des levens. En als men daar uitgeworpen wordt, wordt men geworpen uit het Nieuwe Jeruzalem. Maar nou niet met die verhalen komen die ik inmiddels al zo vaak gehoord heb. Dat er dus rangen en standen zijn straks op de Nieuwe Aarde. Want alleen als je erg goed bent, dan mag je het Nieuwe Jeruzalem in. En als je heel slecht bent, dan word je in de poel des vuurs geworpen. En als je nog niet goed genoeg bent, dan ben je wel op de Nieuwe Aarde. Maar mag je de stad niet in? Dan denk ik, nou, ik heb altijd al liever op het platteland willen wonen. Ik bedoel, wat een dwaasheid ontstaat er soms aan redenering. Begrijp je me goed? Als men, dat men die dingen soms niet goed ziet, heb ik alle begrip voor. Maar als men zover gaat met dit soort conclusies te trekken, dan wordt men geacht te begrijpen dat er iets volkomen mis is. Het daalt niet de stad uit de hemel naar de aarde. In het visioen gebeurt dat en de vraag is, wat betekent het? En wat het betekent is dat de bruiloftzaal, het nieuwe Jeruzalem, het nieuwe verbond, het koninkrijk van Christus, of hoe het maar heten mag, de hele aarde zal vullen. En deze beeldspraak ontleen ik aan, het was niet als beeldspraak bedoeld, maar ik ontleen het aan de beeldspraak van Daniel 2. De steen die de hele aarde en daarmee heel de schepping zal vullen, dat is dat koninkrijk van Christus. En dan is het dus op aarde en in de bruiloftzaal geen plaats voor mensen die niet wedergeboren waren. Dat is tot op heden nog wel het geval. Niet wedergeboren mensen mogen hier op aarde leven, God doet er niks aan. Tot op heden nog steeds niet. Dat duurt niet zo geweldig lang meer natuurlijk. Maar tot op heden doet hij er niks aan. Maar in de toekomst komt het tijdstip dat hij zal vervullen wat hij beloofd heeft. Hij wacht niet langer. Want hij heeft er trouwens een datum voor gezet, hè? Een bestemde tijd, zegt de profeet bij herhaling. Dan zal hij zijn koninkrijk over heel de aarde vestigen. En dan wordt dus die bruiloftzaal, die bruiloftsgevier, die maaltijd gehouden in heel de schepping als zodanig. En wie er dan zijn bruiloftskleed niet aan heeft, die wordt eruit gezet. En het idee van, jammer, ik was er al. Of het Joodse idee van, dit is toch altijd al ons land geweest en de Heer heeft het ons altijd al beloofd. Dat is een volstrekt ongeldig argument. Want God heeft het slechts op dat land slechts gegeven aan een gelovig volk. En altijd gezegd, als ze mij niet zullen horen, zet ik ze eruit. En in onze dagen is het Joodse volk dan nog verstrooid geworden onder de heidenen. Wat om twee redenen een zegen is. Dat wil zeggen, de ene is, dan zijn ze in ieder geval nog niet gedood. Dan hebben we nog een gelegenheid om tot geloof te komen. Maar meer nog, het is een zegen omdat de zaligheid ook de heidenen gezond is. Zodat als de Joden verstrooid zijn geworden onder de heidenen, dan kunnen ze precies daar kennis nemen van de zaligheid. Zo zit het eigenlijk. Ik verzin het niet, dat is de Bijbelse redenering. De zaligheid naar de heidenen en de ongelovige joden ook onder de heidenen verstrooid. Dus men komt elkaar tegen. De afgelopen 2000 jaar wereldgeschiedenis is in hoge mate een van confrontatie tussen jodendom en christendom. Al wordt het graag uitgelegd als slechts jodenvervolging. Dat is het niet. Het is confrontatie tussen jodendom en christendom. En joodse cultuur tegenover christelijke cultuur. Die te dicht naast elkaar ligt om elkaar te kunnen verdragen. Is nu helemaal zo. Nou, in elk geval, in de toekomst gaat dat niet meer. Dan kan de Heer ook niet en buiten het land zetten op grond van ongeloof. Want er is niks anders. Hij zal ze buiten de wereld moeten plaatsen. En in de praktijk wordt dat dan dus de buitenste duisternis waarvan gezegd wordt, en dat staat er altijd bij, daar zal zijn wening en knersing der tanden. Met daarna de slotopmerking, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Maar het zal duidelijk zijn uit deze gelijkenis dat uitverkorenen gewoon degene zijn die gehoor geven aan de roeping. Toch? Dat was de uitnodiging van tevoren. Daarna kwam de roeping van nu is het zover. Ze waren geroepen, maar ze blijken niet uitverkoren te zijn. Waarom niet? Omdat ze geen gehoor gaven aan de oproep, dat is alles. Omdat ze ongelovig waren dus. Zodat je maar weer ziet dat wanneer men tot geloof komt, is men uitverkoren. Nee, niet blijkbaar. Andersom. Op grond van geloof is men uitverkoren. En zolang men ongelovig is, is men niet uitverkoren. Hoeft men er ook niet op gaan zitten wachten. Men zou gehoor geven aan de prediking van het evangelie. En op grond van gehoor geven aan de prediking, gewoon op grond van geloof in de prediking, krijgt men deel aan Gods uitverkiezing, want God heeft allang gekozen. Namelijk niet mensen, want er is bij God geen uitverkiezing of aanneming des persoons, maar God verkiest geloof. En waar wij dat weten, omdat God het uitgebreid heeft geopenbaard, hebben wij de verantwoordelijkheid om inderdaad hem te geloven, opdat we zouden deel hebben aan deze uitverkiezing. En waar wij deel hebben aan deze uitverkiezing, hebben we deel aan de uitverkiezing van Christus zelf, waarvan gezegd wordt dat hij reeds is uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, wanneer het maar wezen mag, maar voor de grondlegging der wereld, en voor zover wij gelovigen zijn, zijn wij in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Toen waren wij er nog helemaal niet. Maar het punt is gewoon dat Gods verkiezing heeft plaatsgevonden in verband met Christus en op grond van geloof. En ieder die gelooft krijgt deel aan deze precies dezelfde verkiezing. Dat is uitverkiezing in de Bijbel. En andersom, ieder die niet gelooft, al stamt hij 100 keer van een uitverkorene af, bijvoorbeeld van Abraham of zo, als hij niet gelooft, dan verliest hij zijn verkiezing. Dus maar van welke kant hij binnenkomt. Maar van Israël moet dat inderdaad zo gezegd worden. Of zoals de apostel schrijft in de Hebreeënbrief, en zoals Petrus het schrijft trouwens ook, mag dan zo zijn dat er een heel volk verlost werd uit Egypte, maar u en ik weten dat slechts een deel daarvan in Canaan aankwam op grond van ongeloof. En dan kun je wel zeggen, maar het was toch het uitverkoren volk? De vraag is, de staat nog te bezien. Achteraf wordt vastgesteld dat het niet het geval was, niet voor iedereen in elk geval. Want op grond van ongeloof gaat men verloren. En dat betekent in de praktijk dat als morgen, bij wijze van spreken, het koninkrijk van Christus hier in dit zaaltje zou gevestigd worden, dat betekent dat elke ongelovige er zo zonder meer uitgezet wordt. En dat kan dan misschien nog. Maar als het koninkrijk over heel de aarde gevestigd zal worden, betekent dat over heel de aarde, en in de hemel trouwens ook, geen plaats meer is voor ongelovigen. En dus blijft er slechts over de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. En dan kan wel zeggen, maar wij horen tot het uitverkoren volk. Dat leidt tot niks. Dat heeft geen enkele persoonlijke consequentie. Dat is altijd al zo geweest en dat is nu nog zo. Tot welk volk men ook hoort, als men sterft, verliest men het burgerschap, om zo te zeggen, van dat volk. Wordt men ook officieel buiten uitgeschreven uit de bevolkingsregister en dat soort dingen meer. En of een Jood of een Israëliet nou deel uitmaakt van het uitverkoren volk of niet, ik beweer van niet, maar daar gaat het nou niet over. Maar of hij nou deel uitmaakt van het uitverkoren volk of niet, zegt niks over zijn eigen persoonlijke behoudenis. Integendeel. Want het heeft niks te maken met deel hebben aan een volk. Het heeft slechts te maken met geloof in de Heer Jezus Christus. Geloof in die ene naam waarvan een Jood zei dat God geen andere naam onder de hemel gegeven heeft, waardoor wij, Joden, waardoor wij moeten zalig worden. Dat was Handelingen. En daar laten we het voor vanavond dan maar weer bij. Wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. En we danken u dat u ons inderdaad gedetailleerd op de hoogte stelt van uw werk. Uw werk in het verleden aan Israël en in zekere zin aan de volkeren. Uw werk in het heden ook aan de gemeente. En uw werk ook in het bijzonder in de toekomst aan gemeente, Israël en volkeren. Wij danken u dat u ons uw plannen hebt willen bekendmaken. Uw plannen die u in klare taal tot ons gesproken hebt. Uw plannen ook die u geïllustreerd hebt in geschiedenissen, maar ook in gelijkenissen en in beeldspraak en in typen. We danken u daarom dat wij door deze dingen gebouwd mogen worden in het geloof. En inderdaad onze zekerheid mogen putten uit deze vele wijzen waarop u zich hebt willen openbaren. Maar in het bijzonder danken we u dat wij in onze dagen deel mogen hebben aan dat volk van eerstelingen. Dat wij deel mogen hebben aan deze maaltijd, terwijl de genoden zich niet waardig achten. Wij danken u dan dat tot ons deze boodschap gekomen is. En dat wij mogen beseffen dat we op grond van uw roeping inderdaad mogen ingaan in deze bruiloftzalen. Mogen deel hebben aan deze maaltijd. Mogen leven in gemeenschap met u. En inderdaad zelfs mogen uitzien naar de toekomstige heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Wij danken u dan voor deze avond waarin wij uw woord mochten openen. En we bevelen ons bij u aan, Vader, voor de dagen die voor ons liggen. Wilt u uw woord aan onze harten bevestigen en in onze harten schrijven. Opdat we inderdaad vernieuwd mogen worden naar de inwendige mens. En inderdaad, dat opdat uw woord het onze zou worden. Opdat uw gedachten onze gedachten zouden worden. En opdat wij veranderd zouden worden inderdaad naar het beeld van uw Zoon. Opdat we niet alleen gezegend zouden zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus, maar ook inderdaad dezelfde toekomstverwachting zouden hebben. Wees u zo ons nabij, met uw woord en met uw geest, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.